Maar Riooltje boven zijn hoofd, we bidden, we spreken over Hij die ons heeft vrijgezet, amen. Hij die ons heeft opzij gezet. Halleluja, voor een speciaal doel. Ik dank de Heer voor Lena. God bless you, goed om u terug te zien, halleluja. Amen, ik ben blij om u in het huis van de Heer te hebben. Laten we even bidden voor Lena, in Jezus' naam, voor Lena. Laten we even bidden, let's pray voor Lena, in Jezus' naam. Vader, ik bid u, Jezus, en ik dank u, Heer, dat u haar naar het huis van de Heer heeft gestuurd. Vader, ik bid, Heer, uw zegeningen op haar leven, Vader. Ik bid, Jezus, halleluja, dat u elke last van de schouders mag brengen, Heer. Vervangen door uw last, Heer. Ik bid, Jezus, dat er een doorbraak mogen komen en licht mag schijnen, Heer. Halleluja, dat een weg mogen gemaakt worden waar er geen lijkt te zijn, Heer. Ik bid dat u vandaag mogen spreken tot haar, Heer. In Jezus' naam. Halleluja. In Jezus' naam. Halleluja. Dank u. Twee koningen of succes. Heel de schepping zingt. Halleluja. Halleluja. We lezen in de NBV-vertaling. Ja. Vers 24. Enige tijd later riep koning Ben-Hadad van Aram zijn leger onder de wapenen. Hij trok op en belegerde Samaria. Het beleg duurde zo lang dat er in de stad een groot tekort aan voedsel ontstond. Voor een ezelskop betaalde men uiteindelijk 80 shekel zilver en voor een pond duivendrek 5 shekel. Nu een beetje stil zetten. Toen de koning van Israël op een keer over de stadsmuur liep, schreeuwde een vrouw hem toe: help me toch, mijn heer en koning. En de koning antwoordde: als de heer, in drukletters, vers 27. Koning antwoordde: als de heer, dus als Yahweh, u niet helpt, hoe zou ik dat dan kunnen? Dat is niet echt veel moed, hè, dat je daar krijgt, hè, van de koning. We zitten in zo'n moeilijke situatie, we zitten in een belegering. Een vrouw komt af, doet er iets aan en deze koning zegt, die eigenlijk de Heer zou moeten voorstellen. Hij zegt, als de Heer u niet helpt, wat zou ik dan kunnen doen? De dorsvloer en de perskuip zijn leeg, maar wat is er aan de hand? En de vrouw vertelde, een vrouw die ik ken zei tegen me, kom hier met je kind. Vandaag zullen we jouw kind opeten en morgen het mijne. Ja, inderdaad, je hebt de jas goed gelezen. Vandaag zullen we jouw kind opeten, morgen het mijn. En toen hebben we mijn kind gekookt en opgegeten. Maar toen ik de volgende dag tegen haar zei dat nu het haar aan de beurt was om opgegeten te worden, bleek dat ze haar kind verstopt had. Bij het horen van het verhaal van de vrouw scheurde de koning zijn kleren terwijl hij daar over de stadsmuur liep. En de hele bevolking kon zien dat hij onder zijn kleren op zijn blote lijf een boetekleed droeg. En de koning riep uit, God mag mij met mij doen wat hij wil. Als het hoofd van Elisa, de zoon van Safat, vanavond nog op zijn romp zit. Elisa was trouwens de profeet in die tijd. Vers 32. En Elisa was thuis en de oudsten waren bij hem. En de koning stuurde een bode naar hem toe. Maar nog voor deze aankwam, zei Elisa tegen de oudsten: weet u wel dat die moordenaarszoon iemand heeft gestuurd om mij te onthoven? Sluit de deur zodra de bode van de koning eraan komt. Houd hem tegen. Hoor, volgt zijn meester hem niet op de voet. En Elisa was nog niet uitgesproken, of daar kwam de bode van de koning al aan. En wat zegt hij? De Heer heeft deze ellende over ons gebracht, zei die bode. De Heer, Yahweh. Waarom zou ik mijn hoop dan nog op hem vestigen? Luister naar wat de Heer te zeggen heeft, antwoordde Elisa. Dit zegt de Heer, morgen om deze tijd zal een schepel, ja, ik weet niet hoe anders uit te spreken. Tarwebloem, een schepel tarwebloem in Scheppel in het stadspoort van Samaria, 1 shekel kostte. En 2 scheppel gers ook 1 shekel. En de adjudant die de koning begeleidde nam het woord en zei, zelfs al zou de Heer de hemelsluizen openzetten. Wat u daar zegt is toch onmogelijk? Maar Elisa antwoordde, u zult het met eigen ogen zien, maar u zult niet de kans krijgen ervan te eten. Amen. Tot hier even. Jezus naam. Vader, we komen tot u met het woord, heren. Halleluja. Ik bid, heren, dat u het woord mag salven en ergens in iemand zijn hart, heren, vruchtbare grond vinden, heren. Halleluja. Dat er veel vrucht uit mogen voorkomen. En laat iedereen zeggen, amen. Amen, God zegen. Degenen die op Zoom zijn, welkom. Halleluja. Wat hebben we hier nu juist gelezen? Amen. We hebben een toch wel gruwelijk portie van het schrift gelezen. En een beeld dat ik mij niet voor de geest wil halen over twee vrouwen die zo radeloos, zo hopeloos zijn. Want er is een belegering gaande. Ik weet niet wat jullie daaronder verstaan, maar een belegering wil zeggen dat in dit geval was het de stad van Samaria, wat de hoofdstad was van het noordelijk deel van Israël. We spreken ongeveer in de 8e, 9e eeuw voor Christus, ja, Oude Testament. En dus de koning zat daar verschanst met zijn troepen, met zijn volk, in een ommuurde stad. Niemand kon binnen, niemand kon buiten. Natuurlijk heb je dan op het duur ook geen water meer, je hebt geen voedsel meer. Alles gaat slechter en slechter, want buiten staat er een leger u op te wachten. Leger van Aram. Dus je had eigenlijk geen opties. Ofwel bleef je binnen en stierf je van de honger en de dorst, ofwel wil je vluchten buiten en word je direct doodgemaakt door een leger dat u staat op te wachten. En dus het volk werd radeloos. Ja, het is een verschrikkelijke tijd. Het is trouwens een van de vloeken. Voorspeld in Deuteronomium, ja, waarin God tegen zijn volk had gewaarschuwd. Hou u aan mijn geboden, of dit en dat gaat gebeuren. Belegeringen gaan komen. De moeders gaan zo radeloos worden dat ze hun eigen kinderen gaan opeten. Dat was een van de vloeken. Dit allemaal was een signaal van God, een signaal van uw volk. Mijn volk is afgedreven en liet zich leiden door hun eigen wil, door hun eigen afgoderij. En dit is het resultaat. En dus Israël stond op het pad om geoordeeld te worden door de Heer. Honderden jaren zijn eraan vooraf gegaan. Dit is niet van de ene dag op de andere gebeurd. Honderden jaren, hè, waar er koningen aan de macht die het volk verder en verder deden afdrijven, in verafgoding. En God stond daar niet zomaar bij en deed er niets aan. Nee, hij stuurde profeten. Hij stuurde profeten om het volk terug te brengen. Onder andere Elia. Elia was de voorganger van Elisa. In dit geval is Elisa de profeet van de Heer. En Elia had nochtans het volk duidelijk laten maken dat de Heer koning is. Yahweh is koning. Kent u het verhaal van Elia met de strijd van hem tegen de 1000 verschillende valse profeten van Baal en Asheret? U kent dat wel met dat altaar. En het volk wist niet goed, is de Heer nog? Is Yahweh nog Heer? Of is de Baals de Heer? En wel, zegt Elia, we gaan het een keer uitmaken. De God die antwoordt met vuur, dat is de God die heerst. Hij kent dat vooral, dan begon ze te dansen en zo. En de God van Baal en Asheret antwoordde niet, maar de Heer antwoordde met vuur. En daarna werden de hemelsluizen opengezet. En na 3 jaar droogte kwam er terug regen op het land. Het volk was duidelijk, ah, de Heer is Heer. Yahweh is God, hij is de schepper van hemel en aarde. Maar blijkbaar waren de hervormingen die Elia had doorgevoerd nog niet duurzaam genoeg. Ahab was toen de koning en zijn zoon, vader wil je terug naar het begin gaan, we zien hier dat Jerom is nu de koning, is de zoon van Ahab. Jerom was nu de koning, maar Jerom nam het ook niet zo nauw met de wet van de Heer en hij liet nog toe dat er Baalverering in het land was. Ja, en dus er waren hervormingen, maar nog niet duurzaam genoeg. Nu, ik zou graag dit verhaal willen gebruiken, heel deze situatie met die belegering. Ik zou het graag willen gebruiken als een allegorie. Dat wil zeggen eigenlijk een symboliek. Een soort van symboliek van vandaag de wereld die in belegering zit, maar er komt goed nieuws. Amen. Ik zie hoe de wereld vandaag eigenlijk in een belegering zit van Satan. Satan en zijn leugens. Ja, ze zijn hongerig op zoek naar iets dat hun leven kan geven. En ze wilden er soms alles voor doen om die honger te stillen. Ze zijn soms zo hopeloos en radeloos dat ze hun eigen vullen met drugs en met allerlei zaken dat het vlees en de wereld hun kan bieden. Maar uiteindelijk zal alleen het goede nieuws, amen. Het goede nieuws dat Jezus heeft gedaan, ons werkelijk vrijzetten. We vinden ook in de wereld dat er mensen kwaad beginnen worden op de Heer. Zoals de koning hier, koning Jerom, die eigenlijk het woord van de Heer had moeten zeggen. En zeggen van, kijk, dit is eigenlijk Wat er hier gebeurt, dat staat in de wet van de Heer voorspeld. Misschien moeten we ons bekeren. Misschien moeten we ons keren naar de Heer. Misschien moeten we eens zien van wat er hier allemaal verkeerd is. Dat we nog iets kunnen fixen om dit ongedaan te maken. Maar weet je wat zijn antwoord was? Van het volk dat naar hem toe van, ik weet het niet. Als de Heer ons niet helpt, kan ik niks doen. En weet wat hij doet? Hij stuurt volk naar de profeet Elisa. Ja, laten we nog eens even lezen. En vers 33, alsjeblieft. En dus, koning Jeroboam was eigenlijk kwaad op de Heer. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt het? Juist zoals mensen in de wereld kwaad worden, ze staan onder beleg. Waarom gebeurt dit? Is er een God? Als er een God is, dan kan dit allemaal niet gebeuren. Hè? Als die God van liefde bestaat, waarom doet hem niets aan mijn situatie? Is meestal het argument dat je hoort. Hè? En dus ze worden kwaad op andere mensen. Hè? Ze worden kwaad op de zogezegde mannen en vrouwen van God. Ze steken de schuld op hun, ze steken de schuld op kerk. Alles en iedereen is de schuldige buiten om eerst eens zelf naar zelf te kijken. Ja? En dus hij stuurt een adjudant naar Elisa en Elisa heeft een woord van de Heer. En het woord van de Heer zal waarschijnlijk zijn geweest, vestig je hoop op de Heer. Dat deel hebben we niet gezien, dat lezen we niet. Maar dus hij was aan het spreken, of daar kwam de bode van de koning al aan, de Heer heeft deze ellende over ons gebracht. Dat is de woordvoerder van de koning. Ik omtrek mijn beschuldigende vinger. De Heer heeft deze ellende over ons gebracht. Kunnen we dat wel zeggen? Kan iemand in de wereld dat zeggen? Natuurlijk kunnen ze dat zeggen, maar hebben ze gelijk? Nee. Amen. Er zijn verschrikkelijke dingen die inderdaad gaande zijn in de wereld. Amen. Maar de Heer heeft deze ellende niet over de wereld gebracht. Amen. Het is het resultaat van generaties van zonden en doorgeven van zondevol gedrag en slechte denkpatronen, leugens, trauma's, allemaal opeengestapeld. Amen. Maar er is iemand die met een goed nieuws moet komen. Vestig je hoop op de Heer. Amen. Hij zegt, waarom zou ik mijn hoop dan nog op hem vestigen? Mensen moeten hun gedachten over de Heer, amen, dat ze hebben, dat verkeerd is, amen, moet bijgestuurd worden. Het goed nieuws moet verkondigd worden. Het goed nieuws komt er ook aan in deze situatie, hoor. Amen. Het goed nieuws moet verkondigd worden. Vestig je hoop op de Heer, want de Heer heeft deze ellende niet veroorzaakt. De Heer heeft die ellende, amen, in je leven niet veroorzaakt. Hij heeft er niets aan bijgedragen. Het is allemaal het werk van mensen, het is het werk van Satan, amen. Maar hij heeft je in zijn genade, amen, tot nu een plek gebracht, zodat je kan uitroepen, amen, en God gaat die uitroep en die wanhoop beantwoorden. Ik weet nog in mijn wanhoop, in 2002, amen. Toen ik uitriep, is daar een God? Amen. Ik weet niet wie de ellende had veroorzaakt in mijn leven. Het maakt me eigenlijk niet uit. Want het is makkelijk om mijn vingers te wijzen, maar daar zijn we niets mee vooruit. Amen. Dat is een tactiek, een heel subtiele tactiek van de duivel. Om u in die slachtoffersrol te brengen en u daar te houden. Want dat voelt toch wel redelijk goed. Amen. Zolang dat je niet naar jezelf moet kijken, maar anderen de vinger kan wijzen, dat voelt redelijk goed. Maar dan gaan we niet vooruit en komen er niet uit. Amen. We moeten denken, wat is hier de oplossing? Wat is hier, amen, wie is hier de hoop? Op wie moet ik mijn hoop vestigen? En dan is het antwoord altijd, Jezus. Halleluja. En dus vanuit mijn wanhoop, ik weet nog, in 2002 was het op mijn kamer in Jette, op mijn kot in Jette, in een duister moment, amen, een duister moment, riep ik uit, als daar een God is, halleluja, als die bestaat, help me dan, want ik wil zo niet verder. Ik wil eruit. En dan om de allerlei, het is geen toeval natuurlijk, maar God begon de schaakstukken allemaal op de juiste plaats te zetten. En zoveel maanden later, halleluja, is de Heer, heeft de Heer mij gevuld met zijn geest. Amen, zijn mijn zonden rein gewassen. Halleluja. En leven voor de Heer. Amen. Dank u, ik kan niet meer zeggen dank u Jezus. Halleluja. Die ene leven gered, amen, heeft een invloed op andere levens. Die levens die zijn beïnvloed, heeft een invloed op andere levens. En zo gaat het verder. Je denkt van, ja, maar wat is die ene ziel nu? Wat maakt het uit, die ene ziel? Onder hoeveel miljard zijn we vandaag al? Ik weet al niet meer. 7 zeker? 7 miljard mensen, dat is toch niks, denken we soms. Hè? Wat gaan mijn woorden tegen die ene ziel, hè, die in de duisternis, wat gaan die uitmaken? Je mag zo niet denken, want dat dacht mijn tante waarschijnlijk ook, die ooit heeft gezegd van, bid tot Jezus. Ze dacht ook wel, ja, dat kan waarschijnlijk niet helpen. Waarom zou ik mijn hoop nog op hebben? Je weet nooit wat hij gaat doen achter de schermen. Halleluja. Je weet nooit wat een woord kan zeggen, bid tot Jezus. Of dat ineens terug kan komen in die mensen hun gedachten, zoals bij mij het geval was. Voilà, en we zijn vertrokken in Jezus' naam. Halleluja. Dank u, Vader. Wat was het antwoord van de Heer? Om de een of andere reden, ik weet niet waarom. Ja, het is zijn genade. Zegt de Heer het antwoord. Morgen om deze tijd zal een scheppel tarwebloem in de stadspoort van Samaria 1 shekel kosten. Met andere woorden, morgen gaat de belegering voorbij zijn. Hè? Morgen? Morgen? Kan niet. En natuurlijk zegt hij, vers 2, de adjudant van de koning. Die zegt, zelfs al zou de Heer de hemelsluizen openzetten, wat u daar zegt, is onmogelijk. Amen. Zou hij hier, de adjudant van de koning, zou hij hier refereren naar het mirakel van de regen na de 3 jaren droogte? Zoveel jaren voorheen, hè, onder Elia, wanneer Elia sprak en het begon te regenen na 3 jaar. Zou deze adjudant, die er waarschijnlijk bij was in die tijd, of ervan heeft gehoord, zou hij hier refereren, zelfs al zou hier iets gebeuren, zoals zoveel jaren geleden, toen dat de hemelsluizen miraculeus opengingen, ja, dan nog gaat dat niks uitmaken in de situatie dat we hier zitten. Dat is wat hij zei. Ja? Mag het nu ineens beginnen regenen? Er zit nog altijd een leger buiten de muren. En we hebben nog altijd geen eten. Oké, dat is al goed dat we regen hebben, dat is al niet. Maar het is nog altijd onmogelijk. Dat was zijn redenering. Weet je waarom hij zo dacht? Omdat hij de Heere God niet kende. Hij dacht dat de Heere Yahweh God een God was zoals de andere afgoden. En die andere afgoden die waren allemaal beperkt tot hun eigen domein. Je had een God voor de regen. Dat is fantastisch, maar vraag hem niks anders, want dat kan hem niet. Hè? Een God van de oogst, een God van de vruchtbaar, een God van weet ik veel wat we allemaal kunnen verdienen. En elke God moest in zijn eigen domein blijven. En dus deze man die dacht waarschijnlijk, ja, regen, maar dat helpt ons niet verder. We hebben honger en dat leger moet verslagen worden. Dus het is redelijk onmogelijk. Hij zal gedacht hebben van dat leger van Syrië zit daar, we hebben geen eten. Zo weinig eten zelfs dat moeders nu al naar cannibalisme gaan voor een korte oplossing. Zo erg dat ze zelfs ezelskoppen eten en druivendrek gebruiken. Hoe kan de Heer deze situatie rechttrekken? Amen. God is geen één trucjesgod. Amen. Onze Vader, schepper van hemel en aarde, kunnen we niet limiteren tot 1 bepaald mirakel. 1 trucje. Hij heeft het zo gedaan, nu moet hij het weer zo doen. Nee. Amen. God de Heer is de God van alles. We kunnen hem niet beperken tot 1 specialiteit zoals de heidenen deden. Amen. Hij is niet gemaakt door mensenhanden. Hij is God over alles. En daarmee dat het zo belangrijk is om te weten wie God is. Daarmee dat het zo belangrijk is. We hebben het in de Bijbelstudies over fundamenten. He? Belangrijk dat je het juiste fundament hebt. Dat je weet wie is God. Wat betekent geloof in God? Wat kan God? Wie is Jezus? Wie is Hij? Amen. We hebben zo'n paar teksten gelezen de woensdag over in Jesaja. Je moet maar eens Jesaja 43, 44, 45 lezen. Trouwens, Jesaja die profiteerde in de tijd van Elisa en Elia. In de tijd dat het toen moeilijk ging. En weet je wat Jesaja zoveel keer herhaalt? Altijd maar herhalen. Ik, de Heer God, ik, Yahweh God, ben de enigste. Naast mij is er geen ene. Amen. Ik ken er zelfs geen ene. Voor mij, achter mij, links of mij, rechts mij. Er is niemand naast mij. Ik ben de enige God. Ik ben de enige redder. Komt er constant in Jesaja zijn profetieën, waar elk waarschuwing naar het volk. Om te zeggen van, Hij is de enige redder. Ga niet naar de Baal, ga niet naar de Ashoret, amen, want God werkt zo niet. Hij is God over alles. Hij is de redder en niemand komt in de buurt. En God in zijn genade, koos ervoor om dit woord te geven aan het volk. En je zou denken van, hey God, die hebben geen geloof, maar laat ze dan maar zitten. Laat ze maar zitten. Ze spreken negatief. Laat ze daar maar zitten. Al die negativiteit, dan moet je toch niet in positieve zaken gaan profiteren. Wij zouden misschien zoals als mensen al denken van, het heeft lang genoeg geduurd, laatst. Maar om de een of andere reden, amen, ging God zeggen, morgen is het voorbij. Dat kan niet, dat is onmogelijk. En wij zouden al zeggen, zie je, spreekt en heeft geen geloof, het gaat niet gebeuren. Maar het ging gebeuren. Hij ging het zien, hij ging er wel niet van eten, maar hij ging het zien gebeuren. Kan ik dit principe, amen, naar ons toe trekken, dat we God niet mogen beperken vanuit onze situatie? Dat ook al lijkt het soms heel hopeloos en uitzichtloos, dat hij een weg kan maken waar er geen lijkt te zijn, amen. Dat hij reeds een weg heeft gemaakt waar er geen leek te zijn voor heel de wereld, amen. In zijn genade koos God ervoor, in Galaten hoofdstuk 4. Vers 4. In zijn genade. Niet omdat wij het verdienen. In zijn genade koos God ervoor. Wanneer de tijd gekomen was, stuurde God zijn zoon geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet. En wat hebben wij dat verdiend? Wat hebben wij dat verdiend? Iemand? Niemand. Amen. Waarom koos God ervoor om de mensheid te redden? De mensheid die gebukt ging onder een belegering van de zonde. Amen. Wat hebben wij gedaan van goed dat dit verdient? Niets, maar dan ook niets. Het is allemaal omdat Hij ervoor koos. Het is omdat Hij ons eerst lief had. Het is omdat Hij het al had gezegd vanaf het moment dat we van onze Schepper gingen weggaan. Toen had Hij al gezegd, ik maak een weg. En er lijkt er geen te zijn, maar je gaat op zo'n spiraal van negativiteit en de zelfdestructie komen, dat je gaat denken, het is onmogelijk, maar alles is mogelijk. Amen, voor Hem. Halleluja. Die onze Heer en Vader is. En het is Gods wil voor ons om Hem te leren kennen in zijn verzoening, in zijn liefde en in zijn genade. Amen. Efeze 1, vers 8. Dank u, Jezus. Halleluja. Dit is een boodschap van hoop. Amen. Zij hadden geen hoop in het Oude Testament. Waaraan de vloek komt. Het is die en die zijn schuld. En dan toch komt God af met een goede boodschap. Toch zegt hij, morgen ga ik het allemaal omdraaien. Het is zoals mensen die gebukt gaan onder zon in deze wereld. Amen. Ze denken zo, onmogelijk dat ik hier nog uit kan. Onmogelijk dat ik van mijn verslaving af kan geraken. Onmogelijk dat ik van deze ziekte af kan. Onmogelijk dat ik van deze depressie. Onmogelijk dat ik van deze donkere gedachten. En soms denk je dat het inderdaad onmogelijk is. Amen. En dat kan soms jaren duren. Maar wat voor de mens onmogelijk is, is voor God mogelijk. Amen. De Bijbel zegt, Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Wat is het mysterie? Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit, zijn wil. Niets van wat wij hebben kunnen doen. Zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen. Onder Christus. Dank u, Vader. Vers 11. In Hem heeft God, die alles naar, wat staat daar? Zijn wil en besluit. Amen. Is er iets dat wij hebben kunnen bijdragen aan onze redding? Is er iets dat het volk van Israël, die belegerd waren in Samaria, is er iets dat zij hebben kunnen bijdragen? Niks. Ze maken het nog erger door hun ongeloof van, wat is dat hier allemaal? Ik kan u niet helpen, ik weet ook niet, wat is er aan de hand? Wat is dat hier allemaal? Heer, wat is dat? Ze maakten precies de Heer nog kwaad, maar het was zijn wil van tevoren al. Ik ga mijn genade laten zien aan mijn volk, want ik geef u nog een kans. Ik geef u nog een kans om te laten zien dat ik genadevol ben en dat ik de enige God is die waard is om aanbeden te worden. Ik geef ze nog een kans. Amen. Dat is wat de God toen zei, wat God toen zei. Nu zegt hem, in hem heeft God, vers 11, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebehield om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. Nou, als je dan een beetje verder gaat naar hoofdstuk 2, vers 8, een van de bekende versen in de Bijbel, bekendste versen, het zegt door zijn genade. Bent u nu immers gered dankzij uw geloof, maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God, geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan, want Hij heeft ons gemaakt. Want nu komt het goed, want daar stoppen sommige mensen. Hier stoppen, hier lezen niet verder dan vers 10. Ze denken, ik ben gered door genade. Ik kan doen wat ik wil, ik kan leven zoals ik wil, ik ben toch gered. Nee, Uw redding heeft een doel. Uw redding heeft een betekenis. Uw redding, hetgeen dat Hij heeft gedaan in u, is de bedoeling dat we dat gaan reflecteren naar buiten toe. En Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Halleluja. Hier staat er weer God mogelijk. Wie heeft die goede daden mogelijk gemaakt? God. Amen. Kan ik ze zelf doen? Ja, je kan dat proberen. Je kan dat proberen in je eigen rechtvaardigheid en je eigen wil. Kan je goede daden doen? En dat is goed, we moeten goede daden doen. Maar denk eraan, God heeft het mogelijk gemaakt dat wij nu in die weg kunnen wandelen van Jezus Christus. Hij heeft het mogelijk gemaakt. En ik moet daar altijd elke dag pauzeren. Elke dag pauzeren. Draait niet rond. Draait niet rond. Amen. Het hangt niet van mij af. Het hangt van Hem af. Ik heb het niet mogelijk gemaakt. Dat wil niet zeggen dat ik niks doe, maar dat wil zeggen dat ik me altijd moet checken van Vader, ben ik niet te veel in mijn vlees bezig? Reageer ik niet te veel in het vlees? Amen. Houd ik niet te veel, ben ik niet mezelf te veel aan het beschermen? En al die zaken die het vlees naar buiten brengen, hè, dan moet je altijd elke dag zien van Vader, wandel ik hier op de weg, amen, die u heeft mogelijk gemaakt. Halleluja. Dat maakt ons nederig. Om te weten dat de mens die onder oordeel staat, geen hoop heeft op eeuwig leven. Amen. Niks kon doen om die redding te verdienen. Maakt me nederig om te weten dat Hij het heeft gedaan voor mij. Zonder dat ik het heb verdiend. Amen. Zonder God is het leven een leven onder constante druk van belegering, van leugens. Maar met God hebben we hoop. Eeuwig leven. Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we teruggaan naar het verhaal. Want het eindigt hier niet. Vers 3. Dit was mijn inleiding. Mijn boodschap wil eigenlijk in 2 Koningen, hoofdstuk 7, vers 3. Dus, bij de stadspoort waren er 4 mannen die aan huidvraat leden. Dat is een huidziekte. Melaatheid, inderdaad. Ze zeiden tegen elkaar, waarom zouden we hier de dood blijven afwachten? Als we de stad binnengaan, zullen we van honger omkomen. En als we hier blijven zitten, sterven we ook. Laten we overlopen naar de Arameërs. En als zij ons in leven laten, blijven we leven. En als ze ons doden, dan sterven. En bij het vallen van de avond gingen ze naar het kamp van de Arameërs. Maar toen ze bij de rand van het kamp aankwamen, was er niemand te bekennen. De Heer had namelijk in het Arameese kamp het geluid laten klinken van paarden en wagens van een groot leger en de Arameërs hadden tegen elkaar gezegd, hoor, de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten en van Egypte ingehuurd om ons aan te vallen. Vers 7. En tegen het vallen van de avond waren ze er meteen vandoor gegaan met achterlating van hun tenten, paarden en ezels. Ze hadden hun kamp hals over kop verlaten en waren gevlucht om het vegenlijf te redden. En toen de 4 mannen bij de rand van het kamp kwamen, gingen ze een tent binnen. Ze aten en dronken. Ja, je zou verminderen, hè? Na zoveel dagen niet eten en drinken. En namen het goud en zilver en de kleren en dekens die ze er aantroffen mee. En nadat ze hun buit verstopt hadden, kwamen ze terug en gingen vol in de tent binnen. Dat moet nou een schouwspel zijn geweest, hè? Die 4, mijn laatste. Ja, je moet denken, dat was een kamp met duizenden tenten, zover dat je kon zien. Hè? Zo'n legerkamp. En zij komen daar, ja mannen, we, op goed geluk. Hè, ja. Kijk, we gaan, het is 50-50, ofwel gaan we leven ofwel gaan we sterven. Je weet maar nooit, maar we blijven hier zitten en dan gebeurt er ook niks, dus we gaan er maar vandoor. En wat bleek, de Heer was aan het werk geweest de avond voorheen. Zonder dat zij dat wisten, zonder dat zij ervoor hadden gebeden, zonder dat zij iets of wat hadden gevraagd aan de Heer, want ze dachten allemaal dat het onmogelijk was. Maar de Heer was bezig geweest met, ik weet niet hoe dat hem het juist heeft gedaan, met een visioen, weet ik veel wat. Maar ze waren allemaal weg en ze hebben alles achtergelaten. Dat zegt mij, de Heer voorziet in onze behoefte. Hij maakt een weg waar er geen lijkt te zijn. En als we dan op die weg gaan behandelen, dan voorziet Hij ook nog de zaken die we nodig hebben om die weg te blijven wandelen. Hij voorzag daar eten, drinken, goud, zilver. Ze konden zoveel dat ze willen. Zoveel dat ze willen, konden ze allemaal voor hunzelf bijhouden. En ze verstopten het dan ook. En ze dachten, oh, dan gaan we naar dit en dan gaan we naar dit en. Maar dan opeens kwam er iets in hun gedachten. Vers 9. Ten slotte zeiden ze tegen elkaar, wat we doen is niet goed. Er is vandaag goed nieuws. En als we dat voor ons houden tot het licht wordt, raken we in de problemen. Amen. Dan raken we in de problemen. Laten we meteen naar het paleis van de koning gaan om te vertellen wat er gebeurd is. De MBG vertaling zegt, of vertaalt vers 9 als volgt. Toen zeiden ze tot elkander, we doen niet goed, deze dag is een dag van blijde boodschap. En we houden ons stil. We houden ons stil. Mijn boodschap eigenlijk vandaag is, houd u niet stil. Amen. In MBV-vertaling is, houd het niet voor uzelf. Amen. De profeet had gezegd, morgen is er goed nieuws. Morgen is er bevrijding. En alles wat je hier ziet, gaat omgedraaid worden en er gaat terug verkocht kunnen worden, gaat terug eten zijn enzovoort. Mensen zeiden, het is onmogelijk. Maar de Heer heeft het onmogelijke mogelijk gedaan en heeft de vijand verjaagd. Amen. Heeft de vijand verjaagd. En de eerste mensen die het zouden ontdekken waren melaatsen. En ze kozen ervoor om het risico te nemen en uit de stad te stappen. En zij waren de eerste die van de vruchten van de overwinning van de Heer mochten proeven. En het is fantastisch om van de vruchten van de overwinning van de Heer te proeven. Niet waar? Het is fantastisch. Halleluja. Wat de Heer doorheen zijn overwinning aan het kruis, halleluja, aan ons geeft. Een nieuwe identiteit. Halleluja. Bevrijding. Halleluja. Rechtvaardiging. Heiliging. Halleluja. Dank u Jezus. Genezing. Een nieuw opstandingslichaam. Een nieuwe hoop. Halleluja. Een nieuw hoop dat ik zal u niet verlaten. Ik ga u niet afvallen. Ik zal bij je blijven. Ja, maar meneer, Heer, je weet niet wat ik meemaak. En ze hebben mij ergens weggedreven. En ik voel me zo onwaardig. We hoeven niet meer onwaardig te voelen. Want de vrucht van de overwinning van de Heer maakt dat wij ons waardig werden bevonden in geloof. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Jezus, het is niet mijn waard, het is de waarde van Jezus Christus aan het kruis. En dat is fantastisch, die vruchten. Maar we mogen het niet voor onszelf houden. Amen. De melaatsen beseften nadat ze daar aan het eten waren en hun gegrom was over. Van de buik dood. En de dorst was gestild. En ze zeggen, wat wij hier doen, hè, is niet correct. We mogen ons hier niet over stilhouden. We mogen het niet voor ons houden. Dit goede nieuws. Amen. En wij kunnen ons niet stilhouden. Of voor onszelf houden. Wanneer het evangelie, de blijde boodschap, ons leven heeft veranderd. Niet waar? Hoe kunnen we dat alleen maar voor onszelf houden? Pas op, ik dacht zo in het begin. Oké, God heeft dit voor mij gedaan. Dat is fantastisch, maar voor iemand anders, dat hoeft nu ook wel niet. Ik ga dat wel voor mezelf houden. Maar dan werd die vreugde toch wel groter. En dan dacht ik niet meer aan mezelf. Ik dacht van, hey, het gaat hier niet over mij. Hè. Het gaat hier voor andere mensen. Amen, hetgeen dat mij is overkomen, dat kan ook iemand anders overkomen. Waarom zou ik het voor mezelf houden? Amen. Hoe kunnen we blijven genieten van de vergeving van Jezus en onze vijand niet kunnen vergeven? Amen. De vruchten die de Heer ons heeft gegeven, halleluja, van de Geest. De zaken die heeft gekocht aan het kruis voor ons, kunnen we niet voor onszelf houden. De vergeving die heeft gekocht voor ons, hoe kunnen we dat blijven voor onszelf houden en onze vijand niet kunnen vergeven? Amen. Dat is niet, halleluja, de wil van God. Hoe kunnen we blijven genieten van zijn liefde? Maar geen liefde kunnen tonen aan onze medemens. Amen. Hoe kunnen we blijven genieten van al die wonderlijke zaken die we hebben ontvangen en al de zegeningen. Oh, en God heeft me financiële zegeningen gegeven, maar we geven zelf niets weg. Amen. Om het duur word je zoals de Dode Zee. Je kent dat wel, hè? De Dode Zee die alleen maar water ontvangt. En die alleen maar krijgt en krijgt en krijgt. En dat zoutgehalte in dat... Wat is dat? Meer? Water? Zee? Dat wordt hoger en hoger en hoger, zodat er niks meer kan leven in dat water. Amen. Dat gebeurt er wanneer dat we alleen maar willen ontvangen. En we willen alleen maar eten zoals die vier melaatsen. En we gaan van tent en we gaan van tent naar tent. En we gaan van zegening naar zegening. Maar we beseffen eigenlijk dat hetgeen dat, als we dat alleen voor onszelf halen, dat is niet wat God wil. Het is niet voor ons goed en het is niet goed voor de mensen rondom ons. Amen. Hoe kunnen we blijven genieten van Gods wonderlijke woord dat we hebben ontvangen? Door in deze bediening of andere bediening of iemand anders die je hebt gehoord. Maar je doet er niets mee of je houdt het stil voor jezelf. Hoe kunnen we blijven genieten van onze aardse bezittingen, ons mooie huis. Terwijl je weet dat iemand van onze familie die heeft het moeilijk. En ik heb het woord, ik heb een goeie woord, ik kan ervoor bidden, ik kan iets zeggen. Maar ik doe het niet. Vader, help ons, Heer. Help ons, Heer, uw evangelie, Vader. Uw goede nieuws, uw blijde boodschap, Vader. Help ons, Heer, om het onverschrokken. Halleluja. Onverschrokken en stoutmoedig, Heer. Te verkondigen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. We houden ons niet stil. Amen. Kan iemand zeggen, ik ga me niet stil houden. Ik ga het niet voor mezelf houden. Ik weet nog niet juist hoe ik het ga doen, Heer. Ik weet nog niet op welke manier of naar wie. Maar God, op de een of andere manier, Heere, gaat u me daarin helpen, nietwaar? Op de een of andere manier, Heere, gaat u me daaraan helpen om het licht dat u mij heeft gegeven, om dat te reflecteren in deze duisterse wereld, die gebukt gaat onder een belegering. Amen. Stel je voor die vier melaatsen. Hun antwoord had kunnen zijn, hey, lekker, al goed dat wij, hè, al goed dat wij hier eten hebben. Al goed dat we niet zijn blijven zitten daar aan die poort. Ja, al germen voor onze buurman. Ja, de Jos, ja, die zal nu waarschijnlijk wel bijna dood zijn. Maar voert mij, wij hebben hier genoeg. Wij hebben hier genoeg, hè. En dat gehoord van die vrouw, ja, wat, totaal wanhopig. Maar ja, wij hebben het goed, hè. Wij kunnen verder blijven gaan. Weet je, we gaan nog een beetje verstoppen. Nog een beetje verstoppen voordat iemand anders het ziet. Hè? Want ze gaan het zien dat die hier allemaal weg is. Vroeg of laat gaan ze het toch ontdekken. Dus laten we genoeg voor onszelf ergens in een put dat we straks allemaal kunnen uitnemen. Dat hadden ze kunnen doen. Maar dan, zoals ze zeggen, dan zouden we in grote problemen zijn gekomen. Amen. Als de koning daarachter komt dat de stad was bevrijd en we hadden niks gezegd, dan hadden we in grote problemen gekomen. Vader, ik wil uw goede nieuws niet voor mezelf. Op de een of andere, u weet, en ik zeg hier niet van, ga op de hoek staan met een Bijbel op zo'n pulpit en begin te verkondigen, wee jullie vuile zondaars, jullie gaan allemaal naar de hel en zo verder, bekeert u. Pas op, als dat uw bediening is, doe maar. Hè? Onder leiding van de Heilige Geest, als de Heer u voor roept, want er zijn inderdaad sommige mensen die daarvoor worden geroepen. Die wanneer dat ze zo'n boodschap als de deze horen, van we houden ons niet stil, daar komt een vuur in hunzelf dat zegt van ik ga niet mij stilhouden. En die gaan dat doen op de hoek van de straat. Er zijn erbij die dat interpreteren, die zeggen van oh, ik heb me zo lang laten intimideren door de verschillende stemmen op mijn werkplek. Ik was bang om mijn eigen mening te zeggen over dit en dat. Ah wel, ik ben niet meer bang, ik ga het in geloof in Jezus naam en met liefde aan mij verkondigen dat wat de Heer voor mij heeft gedaan. En de anderen die het doen, daar waar God ze heeft geplaatst in hun bepaalde regio, in een bepaalde organisatie, weet ik veel waar dat de Heer heeft, maar wees een licht, amen, in de duisternis. U bent opzij gezet voor een doel, amen. En de mensen die u kan bereiken, halleluja, de Heer zal u helpen om het goede nieuws te laten horen. Dank u, vader. Laten we daar nog een lied voor bij zingen, dat u mag motiveren in Jezus' naam, om de Heere, halleluja, door u te laten spreken. Amen. En iemand zei, ik hou me niet meer stil. Halleluja. Ik hou me niet meer stil in Jezus' naam. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God.
Iedereen zoekt mijn liefde, een trouw die nooit teleurstelt.